Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom Roger, luisteraars, bij onze nieuwe podcast. En we gaan het vandaag hebben over de omgangsondertoezichtstelling.
Ja, omgangs OTS. Ja.
En als introductie hierop heb ik een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch van 19 juli van dit jaar. En ik zal eventjes de casus schetsen. Het is een ondertoezichtstelling al sinds 2015. Maar ik haal uit de uitspraak dat het kindje nu in 2024 8 jaar is. Dus ja, het lijkt erop alsof die onder toezichtstelling er al was voordat het kindje geboren was. Nou, details daarvan weet ik niet, maar wat we in elk geval zien is dat de GI ook zegt: we hebben geen zorg over de opvoeding bij moeder, maar er is een probleem in de omgang met de vader. Moeder zou denk ik onvoldoende meewerken aan die omgang. Dan komt er eind vorig jaar 2023 een beschikking van de rechtbank waarin er een omgang wordt opgelegd. Notabene onder dreiging van lijfdwang van moeder. Ja. Nou, die werkt er dan aan mee. En,
onder lijfdwang werkte ze mee.
Ja, onder die dreiging. Ja. Ja. En ze heeft nog wel zorgen erover. Hoe gaat dat? Kind praat ook op school. En school doet dan kennelijk op een of andere manier een melding dat ze zich zorgen maken over de emotionele veiligheid en de emotionele toestemming. En school trekt dat dan later wel in. Maar de GI heeft dan al gehandeld. Er wordt een spoedmachtiging uit huisplaatsing gevraagd. Kind, 8 jaar, verdwijnt in een instelling. En de rechtbank vraagt ook nog eens aan de GI: oh, ga maar eens even het perspectief onderzoeken waar het kind moet gaan wonen. Hè, terwijl ja, na de huisplaatsing is natuurlijk, uitgangspunt is gewoon terug, hè? Maar goed. Ja. De casus is dan dat de vader eens in de 2 weken weekend, een heel weekend onbegeleide omgang heeft.
Ja, van 0 naar 100.
En de moeder krijgt eerst een tijd geen contact, maar dan uiteindelijk 2 uur per week begeleid contact. Nou, van die beschikking van de rechtbank gaat de moeder in hoger beroep. En het gerechtshof vernietigt deze beschikking. Die zegt: joh, dit loopt al zo'n lange tijd. En kennelijk wordt er opeens iets gezegd over emotionele onveiligheid die ervaard wordt en belast worden met volwassen problematiek. Maar de school trekt dat ook weer in. Het kind geeft het zelf ook niet aan dat ze er iets van zou weten. Dus we zien hier geen objectieve signalen, geen onderbouwing van een onveilige situatie bij moeder thuis. Dus die machtiging uit huisplaatsing wordt vernietigd. Nou, een heleboel elementen in deze uitspraak, hè, zoals we die ook vaker besproken hebben. Hè, geen contact, hè, de eerste tijd na een thuisplaatsing. 2 uur begeleid dan. Ga maar het perspectief onderzoeken. Terwijl, ja, er moet gewoon een terugplaatsing worden gewerkt. Fijn dat het Hof in dit geval die machtiging vernietigt. Maar er blijft staan, omdat er dus verder geen zorgen waren over de opvoedomgeving, dat we hier wel praten over een
omgangs-OTS.
Omgangs-OTS. Ja. En dat is verder in deze uitspraak op zich niet zo aan de orde. Maar ik zeg al, het is even een introductie op de omgangs-OTS.
Ik vraag me ook altijd af in zo'n zaak, hè? Ik bedoel, wat gaat dan het verloop worden daarna weer? Ik bedoel, die UAP is er geweest, is er afgehaald door het Hof. Maar de GI heeft nog steeds zijn beslissing voor zichzelf gemaakt. Meens, toch?
En die overtuiging, overtuiging. Dit is onveilig.
Ja. Ja. Hè, dus, ik vind het maar goed, oké, dat terzijde, dat gaat vandaag om omgangs OTS. Ja.
Nou, kijk, wat er wel gebeurt natuurlijk, is wat gebeurt hier met dat kind dan inmiddels al? Hè? Want het is een omgangs OTS, maar dat kan dus zomaar ook resulteren in een uithuisplaatsing. Ja. Dat een 8-jarige in een instelling wordt geplaatst, ineens de hoofdopvoeder lange tijd niet meer ziet en dan begeleidt. Wat doet dat allemaal met een kind? Weet je? En ik vind in een omgangs-OTS moet dat wel in perspectief gezet worden. En in die zin is er natuurlijk ook gewoon vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. Die zegt van ja, een omgangs-OTS, dan moet je echt wel, hè, dus het onder toezichtstelling, die eigenlijk puur gericht is op het realiseren of het begeleiden van omgang. Hè,
met de andere ouder.
Met de andere ouder.
Nou, die is het dan niet, hè? Ik bedoel, of te weinig, maar in ieder geval laten we uitgaan dat het in dat soort zaken gaat om geen omgang met de andere ouder.
Ja, ja, maar te weinig, hè?
De jurisprudentie zegt heel duidelijk van ja, luister, beste rechtbank, je moet dan wel aangeven, je moet aangeven in je beschikking, in je oordeel, van is dit dan een ontwikkelingsbedreiging? Hè? Zorgt dit er nou voor dat het kind heeft dan geen omgang met de andere ouder? In hoeverre kun je ze dan stellen, is bewezen, is onderzocht, dat dit dan tot een ernstige ontwikkelingsbedreiging resulteert, waardoor bemoeienis van jeugdzorg moet gaan komen?
Overheid, ja.
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 Kijk, dus het is ook heel duidelijk, dit is dus een onder toezichtstelling waarbij je echt te maken hebt met een hele zware motiveringsplicht. Zegt de Hoge Raad al heel duidelijk in 2001. Hè. Ja, dan moet je natuurlijk inderdaad gaan kijken van, hebben we het hier over loyaliteitsconflict? Wat voor schadelijke dingen zijn er dan? Dan moet je dat inderdaad middels onderzoek onderbouwen. En dat is de vraag, ja.
Ja, want wat ik in de praktijk zie, is dat het eigenlijk al heel snel wordt gezegd dat het enkele feit dat er geen contact is, dat dat al een ernstige ontwikkelingsbedreiging is. Ik lees dat heel vaak in raadsrapporten, maar ook rechters merk je dat die overtuiging hebben en dat opschrijven. En dan krijg je redeneringen van, nou ja, jij bent als kind, heb je twee ouders. Je bent voor de helft van de een en voor de helft van de ander. Dus als je geen contact hebt met die andere helft, dan is dat een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Ja. En ook in raadsrapporten, daar zie je gewoon, er staan rustig zinnen, dat als je geen contact hebt met die andere ouder, dat gebleken is uit onderzoek, dat tot problemen kan leiden in ja, latere functioneren.
Ja.
Kijk, en daarvan zeg ik, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Ik wil dat ook toelichten en uitleggen. Voor mij begon het denken ermee door gewoon te kijken naar hoe vaak zien eigenlijk kinderen een van hun ouders niet. En dat is helemaal geen unieke situatie.
Nee.
Er zijn heel veel vaders die een vrouw bezwangerd hebben en vervolgens zeggen, ja, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik heb hier helemaal geen zin in.
Ja.
En die moeders die vinden dat ook prima. En zo groeien er tienduizenden kinderen op waar de vader geen rol heeft in hun leven. En als het dan zo zou zijn, dat als jij dus geen contact hebt met die andere helft van jou, en dat je dat dus ontwikkelingsproblemen krijgt en functioneringsproblemen later, dan moet je dat dus zien in de praktijk. Dat al die kinderen die hun vader niet kennen, later niet kunnen functioneren in werk, geestelijke problemen hebben. Dat is gewoon niet zo.
Nee.
Dat is gewoon niet zo. Nou, dan krijg je andere situaties, scheidingssituaties of ouders die inderdaad, vader die geen contact heeft met het kind vanaf de geboorte, niet, maar dat wel zou willen. Kijk, dan kom je op een gegeven moment bij een rechter terecht en dan gaat er een conflict opstaan. En dan krijg je natuurlijk, waar een rechter rekening mee moet houden, is dat de vader, over het algemeen, en de minderjarige, die hebben een recht. Die hebben recht op contact met elkaar. En dat is waar je rekening mee moet houden. Maar de stap al om te zeggen, als er geen contact is, is dat een ernstige ontwikkelingsbedreiging?
Ja, op zich.
Nee. Die moet je echt wel gaan aantonen. Ja. En daar zie ik in de praktijk dat daar de jurisprudentie van de Hoge Raad, die daar heel duidelijk in is, hè, die zegt dus inderdaad van nee, het enkele ontbreken van contact, het enkele feit dat er geen omgangsregeling is, of het enkele feit dat er wel een omgangsregeling is, maar die wordt niet uitgevoerd, Dat is allemaal geen reden voor een ondertoezichtstelling. Nee. Je moet echt niet mis te verstaande signalen hebben dat het ontbreken van dat contact of het niet nakomen, onvoldoende nakomen van die omgangsregeling, dat leidt tot ontwikkelingsproblemen. Ja. En nou, hoe ga je dat dan motiveren? En dan zie ik in de praktijk ook van, nou ja, kind verkeert in een loyaliteitsconflict. Hoe dan? Hoe zie je dat dan, een loyaliteitsconflict? Want een kind die dus twee ouders heeft, ja, heeft altijd te maken met loyaliteitsproblemen. Dat wil niet zeggen dat er een ernstig loyaliteitsconflict is. Nee, zie je problemen op school, slaapproblemen, gedragsproblemen, brutaal, contacten met de politie, weet ik veel, weet je wel. Daar moet je wel die signalen vandaan halen. Maar als die er niet zijn, dan moet je eigenlijk wel, vind ik, een beetje wegblijven uit het jeugdrecht met zo'n omgangsondertoezichtstelling, die dus zomaar is, kan resulteren in een uithuisplaatsing.
Uiteindelijk zie je dat wel vaker. Ja.
Zie je wel gebeuren.
Nou ja, kijk, je moet niet vergeten, waar begint natuurlijk de problematiek, is dat procesreglement geeft aan, alle procedures betreffende kinderen, daar zit de Raad voor Kinderbescherming al automatisch bij. Dus als jij inderdaad in een echtscheidingszaak zit, of de vader of de moeder, het is maar net waar het kind woont, wie voor de andere ouder, die heeft een procedure omgang opgestart, ja, dan zit daar de raad bij.
Ja.
Kijk, en het is natuurlijk in zwoem gekomen op een gegeven moment. Ik denk dat als ik kijk naar in de periode van mijn advocaat zijn, ik denk zo'n beetje zo tussen 2017, 18 en 2022 zo ongeveer, kwam dat echt in zwoeng dat de andere ouder, de vader, die moest omgang kunnen krijgen met het kind. Ja? Dus werd dat ook steeds meer gewoon het idee. En dan zag je dat ook gewoon bij rechtbanken. Het moest doorgaan, dus ook bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Hele discussie over ouderverstoting, hè?
Ja, maar dat wordt al heel makkelijk gebruikt, hè, natuurlijk. Hè. Het kind wordt verstoten door de ander. Maar daar kom je natuurlijk vaak op een punt dat de andere ouder bij wie het kind woont, laten we even makkelijk zeggen moeder, want over het algemeen is dat zo, wel haar redenen daartoe kan hebben. En laten we eerlijk wezen, voornamelijk liggen dat soort situaties bij hoe de betreffende vader zich in het verleden heeft opgesteld. Huiselijk geweld, hè, wat natuurlijk nog altijd heel vaak voorkomt. Nou goed, en noem het maar op in hele ernstige gradaties. En ondanks dat, dan zie je dus gewoon dat hele idee van het moet gebeuren, de gekke vaders, hè, beweging had je natuurlijk. Ik begrijp het wel, de dwaasvaders, ja. Ik snap het wel, sorry, ja, de dwaasvaders. Ja, dwaasvaders. En ik snap het fenomeen wel, alleen het is op zichzelf staan zo'n leven gaan leiden, dat je op een gegeven moment zag bij rechtbanken, dat die alleen maar in één richting dachten. Hoe dan ook, moet het komen. Ja, en dan krijg je dus inderdaad, er zit de raad dus bij. Ja, en dan is de stap heel erg makkelijk. Dan zegt de raad, nou, ik adviseer de rechtbank, bijna altijd op een gegeven moment, ik adviseer de rechtbank dat de GI maar eens moet gaan kijken. Ja, dan moeten we ja, maar gaan bedenken van, als er dan toch geen om, dan moet de GI maar, want dat is dan degene die dan in het gezin kan gaan kijken van, wat is hier aan de hand?
Ja.
Nou, en dan wist je eigenlijk al, dat is het begin van alle ellende, want een, daar komt een omgangs-OTS uit voort.
Dat is al opdracht, ja.
Nou, en een omgangs-OTS, daar heb je het alweer. De GI, Nessus de Raad en de rechtbank hebben dus het idee al op zichzelf alleen maar de visie gekregen van er moet omgang komen.
Ja.
Nou, dan ga je krijgen dat de betreffende moeder met haar verhaal steeds meer aan de kantlijn wordt geschoven. Ja, ik bedoel, wat er ook is gebeurd, dat moet dan toch gebeuren. Want inderdaad, we hebben te maken met loyaliteit. We hebben te maken van, het kind voelt zich er niet best onder.
Belasting,
ga zo maar door.
Ja.
Nou ja, dan kom je op een punt. Ik heb wel meegemaakt, dan kreeg ik het voor mekaar, dat dan die kinderen, die konden dan wel uiteindelijk dan in het kader van wat ik zei, van ik wil dat u een objectivering van de zaak gaat maken door bijvoorbeeld een onderzoek. Laat dan maar een kinderpsycholoog hier naar kijken of in ieder geval iets in die zin. Nou, die zijn er genoeg. Nou, dan duurt dat natuurlijk altijd lang. Hè? Dat is dan vervelend voor de rechtbank, vervelend voor de vader. Want ja, voordat die dan die kinderen, voordat die kinderen kunnen worden onderzocht. Nou, dan gaat zo'n proces duurt lang. En dan maak je mee dat de rechter zegt, ja, hoe lang gaat dit nog duren? En hoe kan het dan zijn dat die onderzoek hier zwart of wit stelt van dat de kinderen nog niet in staat zijn om de vader te zien? Hè? Bedoel, waarschijnlijk herken je het allemaal wel. Ik vind dat dit te lang duurt, zegt de rechter dan. Dus het maar willen doordrukken. Nou ja, en dan uiteindelijk kan je tot dit soort ellendes komen. Dat inderdaad, je ziet dus dat zo'n gezin, zo'n moeder en die kinderen komen steeds meer op een eilandje terecht. En komen zoveel bijkomende spanningen. Omdat die overheid ingrijpt in het gezinsleven. Acht EVM. En met alle ellende van dien. Nou goed, en dan zie je inderdaad ook weer zo'n zaak. Ik weet het niet of dat één op één kan leggen, maar daar ben je vandaag mee begonnen over. Dat er dan zo'n uithuispaas, een spoedmachtiging ineens moet komen. Ja, alsof het kind daar dan mee gebaat is. Maar goed, oké. Okay. En dan hebben we het over een omgangs-OTS. Ja, en dan, ja. Dus het is een gruwel.
Het is natuurlijk ook gewoon een hele lastige materie.
Het is een hele lastige materie. Maar aan de andere kant, hoe lastig is het als de Hoge Raad hier heel duidelijk over is? Yeah. Hoe lastig is het dan nog?
Yeah.
Die zegt, onderzoek het maar.
Lijkt dat juridisch nog even wat nader duiden. Want het is ook lastig. Even terug naar die nuancering.
Ja.
Want nogmaals, wat ik vind wat veel te veel en te makkelijk gezegd wordt, is dat het ontbreken van contact leidt tot
bedreiging,
maar ook problemen. En dan is dan later, weet je wel, dat is altijd later. Dus je kan dat nu niet zien. Hè? Zo is vaak de redenering. En we hebben het net al even genoemd, hè? Het woord ouderverstoting. Dat is natuurlijk enorm heet geweest. Er is een hele commissie geweest, onderzoek geweest. Ouderverstoting. En daar wordt ook wel heel genuanceerd over aangegeven. Ja, het is natuurlijk een beetje een heel lastig begrip, ouderverstoting. Want dan praat je eigenlijk over een situatie dat een kind zegt, ik wil die andere ouder niet zien.
Ja.
En wat is nou precies de reden dat zo'n kind dat zegt? Is dat inderdaad een loyaliteitsprobleem? Zijn dat eigen ervaringen? En bij ouderverstoting praat je echt wel over dat de moeder eigenlijk heel bewust bezig is om een wicht te drijven. En zo eenduidig is het vaak niet. En waar ik naartoe wil, is dat die onderzoeken waarnaar verwezen wordt, en die zitten allemaal in het rapport ouderverstoting, dat een kind op latere leeftijd problemen zou hebben, daar is eigenlijk geen, het zijn geen onderzoeken die dat ook daadwerkelijk bevestigen. Hè? Dat zijn ideeën, maar hoe dat dan echt voorkomt, een kwantiteitsonderzoek, dat zijn er niet. Maar, zegt dat rapport, in Nederland hebben we dat wel. Er is een onderzoek van Kalmijn, die heeft juist wel gekeken naar hoe gaat het nou eigenlijk met kinderen op latere leeftijd, hoe functioneren die op volwassen leeftijd als ze hun ouder niet hebben gezien. En wat je daaruit volgt, is dat er een kans op iets sterkere gevoelens van eenzaamheid. En daar zie je dus al dat het eigenlijk maar een heel beperkt effect is. Het hangt natuurlijk wel, en er zijn meerdere onderzoeken, ook van de WODC is een literatuuronderzoek gedaan. Ja, eigenlijk zijn de effecten op het welbevinden of het welzijn van de ontwikkeling van de minderjarige, die lijken helemaal niet zo groot als er geen contact is. En er zijn ook nuanceringen in. Kijk, op het moment dat jij als kind je vader eigenlijk nooit hebt gekend,
nee,
is natuurlijk een hele andere situatie dan wanneer jij in een gelukkig gezinsverband 12 jaar hebt samengewoond en dan opeens een scheiding komt.
Ja.
En je dan een hechtingsband hebt met jouw vader, een goede hechtingsband. Dan kunnen er natuurlijk wel problemen ontstaan vanuit die hechting. Wat ik ook zie in de praktijk is dat het dan lijkt alsof het een heel gelukkig gezin was. En dat er een band is met vader of met de moeder, hè, maar laten we even gewoon die eenduidige situatie houden. Hè, maar dat dan eigenlijk blijkt van ja, in het gezin, vader was veel aan het werk, er is vooral een band met moeder ontwikkeld. En er is ook geen ellende met vader, maar een band is er ook niet echt. En dan komt die scheiding natuurlijk. Dus, nou, allemaal nuanceringen. Maar mijn punt wat ik wil maken is van, we moeten er echt van af. Door als algemeen uitgangspunt maar te nemen dat als jij je vader niet ziet, nee, dat jij dan een ontwikkelingsprobleem hebt. En ik plaats het wel in het overheidsingrijpen. Hè? Want nogmaals, er blijft natuurlijk wel gewoon een recht van vader en kind.
Tuurlijk.
Of contact met elkaar.
Nee, dat dan
ik, ja, en dan kom ik op het punt. Hoe lastig dat is voor de rechter.
Ja.
Want de rechter heeft dus aan de ene kant te maken met die hele duidelijke jurisprudentie van de Hoge Raad. Die zegt, een omgangs-OTS doe je alleen als er niet miste verstaande signalen zijn voor een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Maar we hebben ook de jurisprudentie van de Hoge Raad. En dan gaat het over dat recht op omgang. Die zegt, ja, er is wel recht op omgang. En als dat niet tot stand komt, moet jij als rechter wel alles doen om te kijken of die omgang niet alsnog toch gerealiseerd kan worden. Ja. En de Hoge Raad, die schrijft in zijn uitspraak zelf niet heel duidelijk dat overheidsingrijpen dan ook een middel kan zijn. De Hoge Raad verwijst in zijn uitspraak naar de advocaat-generaal, de conclusie. Maar en die schrijft wel op dat een van de instrumenten die een rechter kan inzetten is dan die ondertoezichtstelling.
Ja.
En, maar daar wordt dan weer niet de koppeling gelegd met, ja, maar dan moet je wel niet miste signalen, niet miste verstaande signalen hebben. Ja. Dus, nou, dus dat maakt het wel wat complex. Maar voor mij blijft inderdaad een omgangs-OTS, daar moet je gewoon ver vandaan blijven, tenzij je echt heel duidelijk in de casus zelf op dat moment bij de minderjarige problematiek zit. En ja, niet, hè, dat vind ik ook onvoldoende, want dat zie je vaak natuurlijk wat een GI of een raad er dan bijhaalt aan argumentatie om er iets meer van te maken dan het is alleen een omgangs-OTS. Mm-hmm. Hè, dan zeggen ze, ja nee, dit is niet alleen een omgangs-OTS, maar we zien dat de ouders ruzie maken met elkaar en het kind wordt belast, hè, met volwassen problematiek, kind verkeert in een loyaliteitsconflict. Maar voor mij is dat, ja, dat maakt het karakter niet anders. Hè? Nee. Alles is eigenlijk opgericht omdat er dan maar omgang is. En volgens mij, ik vind niet dat je daarmee het karakter van een omgangsondertoezichtstelling verandert.
Nee, dat verander je niet, denk ik, op die manier. Nou ja, kijk, wat ik vaak vermoed is dat een rechter denkt van, nou weet je, ik zet wel een OTS op, want ik kom er niet uit.
Ik kom er niet, ja, ik wil meer informatie.
Nou ja, of ik kom er niet uit, of ik heb geen zin om meer zo'n omgangszaak die 3-4 jaar duurt. Hè. Bedoel, ja. Laten we eerlijk wezen, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. De 377A procedures, ja, die wel eens 4-5 jaar duurden. Hè, dus ik, aan de ene kant begrijp ik het al, aan de andere kant heb je het alweer. Ja, weet je, je bent als rechter, heb je wel het kindbelang ook voorop moeten staan, toch?
Ja.
En wat gaat dit voor gevolgen kunnen hebben? Hè? En dat is ook de podcast waar we het over hebben. Is van, ja, het lijkt allemaal maar van, nou, dan doen we het maar op die manier. Doen we het via de jeugdzorgketen afhandelen. Dan is het makkelijk en dan wordt het misschien beter naar gekeken dan ik als rechter. Maar aan de kant kan dat ook enorme keerzijdes hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk wel belangrijk om te benoemen.
Ja, want wat je net zei, van, het kan natuurlijk best zijn als er een zaak voor ligt bij de rechter en de rechter van, ja, ik heb echt onvoldoende informatie. Ja. En misschien kan het wel helpen om nog wat druk uit te oefenen. Hè? Ik laat dat even over aan de GI. Die nuancering zit niet in de opdracht aan de GI. Hè? Die krijgt dan eigenlijk de opdracht van de rechtbank. Hè? Zo vertalen ze dat ook. Ja, wij moeten omgang realiseren. Ja. Hè? Die voelt geen vrijheid.
Dat. Nee,
om,
nee, dat klopt. Ja. Dus niet van, nou, is er omgang mogelijk? Nee, er moet omgang gerealiseerd worden. Ja, en ik... Kijk, weet je, dat is natuurlijk de clue wat ik al aangaf. Dan denk ik, je kan het ook via andere routes, hè? Dus gewoon wat ik al zei, via kinderpsychologen of dergelijke instituten. Doe onderzoek, help die kinderen. Kijk of zo en zo iemand kan zeggen van, nou, oké, we zien het wel of niet zitten voor dit kind. Er zijn heel veel trajecten voor. En ik denk dat dat het minst schadelijk is. Weet je, dan heb je niet zo'n overheidsingrijpen. Dan voel je als moeder en ook zeker als kind, dus als gezin, ook niet ineens bekeken. En ik vraag me ook altijd af, hè, dus op het moment dat zo'n GI die druk gaat zetten, want die druk komt er, hè, er moet omgaan, dus er komt druk op de kinderen en de moeder. En dan denk ik, je bereikt daar alleen maar het negatieve mee, is dat namelijk het gezin heel snel de kont tegen de krip aan gaat gooien. Ja toch, als jij iets, goed geaarde Nederlander, hè, we weten allemaal, Nederlander moet je niet iedere keer zeggen, je moet iets, want dat gaat vervelend worden. Willen we geen van allen? En zeker niet als het in je gezinsleven nog eens een keer ingrijpt. Dus ja, dan denk ik, nogmaals, kijk dan inderdaad meer naar dat soort onderzoeken en dan kom je wel eens natuurlijk op, voorheen vroeg ik dan wel eens voor zo'n 810a, hè, lid 2, restvormingsverzoek, hè, of een deskundig onderzoek. Ja, en dan denk ik, waarvoor ga je het niet via die route gewoon doen? Ja, ik zal het nooit begrijpen. En dan duurt het misschien wat langer, maar je hebt dan toch uiteindelijk toch ook gewoon als rechtbank krijg je toch ook gewoon ieder half jaar een samenvatting van de desbetreffende psycholoog die gewoon aangeeft van nou, we zijn ermee bezig en kom misschien binnenkort een gesprek met vader. Want dat doen ze ook altijd. Hè? Dan gaan ze in gesprek met vader, gaan ze in gesprek met moeder. Ze doen ze allemaal heel professioneel.
Ja. Yeah.
Maar wat vind jij? Ik bedoel, waarvoor moet je dan per se dan maar grijpen naar het middel van een GI die dan maar middels een OTS, ja, blijkbaar...
Nee, ik denk dat je natuurlijk wel een goed punt raakt. Want wat heb je als rechter? He, je hebt dus twee strijdende partijen.
Ja.
En kijk, ik heb ze zelf ook. Hè. Ik krijg zowel de moeder in mijn praktijk die zegt van, nou ja, omgaan met vader zie ik echt niet zitten om die en die reden. En die heeft dan gewoon een plausibel verhaal. Ja. En dan krijgt de vaders in mijn praktijk die zeggen, ja, ik krijg mijn kind niet te zien. En, maar de reden die moeder heeft, dat klopt helemaal niet. En, hè, dus die krijgt erbij. Nou, dus een rechter heeft dat natuurlijk ook. Die heeft dan die verhalen. Ja, wat moet je ermee? Afwegen. En dan zou je inderdaad willen van, nou, doe dat maar op een veel geleidelijke manier via de inzet van een kindbehartiger, hè, wat natuurlijk een relatief nieuw fenomeen is de laatste tijd, of een kinderpsycholoog.
Ja.
Maar die zijn ook heel druk, hè, met de wachtlijsten.
Jawel.
Maar zijn we op een wat zachtere manier.
Ja.
Maar die hebben ze niet, of die gebruiken ze niet. En dan maar de GI, hè? Want die kan daar misschien.
Ja, maar kijk, weet je, het gekke is als je het hebt over wachtlijsten. Voordat de GI aan het werk gaat, ben je ook al half
jaar verder.
Dus dat is één. Dus je kan niet zeggen, nou ja, wachtlijst, want die heb je dus overal. En ten tweede inderdaad, kijk, als je gewoon inderdaad via zo'n kindbehartiger / kindpsycholoog te werk gaat, wat jij zelf zegt, dan heb je gewoon een veel mildere manier. Kijk, het wordt anders als dan de betreffende ouder op een gegeven moment niet opkomt dagen op afspraak. Kijk, dan weet je, dan is het klaar. Maar je moet gewoon, en dan denk ik ook van, stel nou dat het gaat over jonge kinderen, nou, maakt niet uit welke leeftijd. Dat halfjaartje wachtlijst of het anderhalf jaar inclusief onderzoek, hè, dat moet dan toch ook niet meer uitmaken op de algehele.
Nou ja, wat je vaak, wat er volgens mij natuurlijk wel weer een probleem wordt. Hè, dus wat rechters natuurlijk ook doen, is zeggen van, nou ja, oké, moeder heeft zorg over de situatie. We doen dan begeleide omgang.
Ja.
Hè, en dan gaat het naar een omgangshuis.
Ja,
die
kan ook.
Een omgang doen.
Ja.
Maar daar krijg je ook alweer de volgende discussie. Dat dan de moeder zegt van, ja, maar dat is een uurtje, anderhalf uur begeleide omgang. Daarin gaat het niet fout, hoor. Met vader, dat kan vader prima. Het gaat fout op een andere manier als het langer contact is. En hoe ga je daar dan achter komen? Dan hou je met die begeleide omgang de zorg eigenlijk niet weg. Het vertrouwen komt er niet. Zo'n omgangsbegeleiding die gaat vervolgens zeggen, nou, dat gaat prima. Wij adviseren uitbreiding. Hè, die zit ook heel erg in. Natuurlijk met de opdracht van, nou, hè, zoveel mogelijk contacten van het kind met de beide ouders. En gaat dat wat opleveren? En ook dat blijft lastig. Want de ene keer levert het wel wat op. De andere keer levert het niet wat op. En het is natuurlijk heel lastig om vooraf nou eigenlijk... er zijn natuurlijk geen modelletjes voor.
Nee. Maar kijk, weet je, Marco, het gaat er natuurlijk om in zo'n podcast als vandaag het onderwerp omgangs-OTS. Wil je dat?
Ja.
Nou, dan denk ik toch dat de taak, als je het hebt over een kinderrechter of een rechter die het belang van het kind voorop heeft moet staan, dan kies je toch eerst voor de mildere vorm. Kijk, als al die andere dingen niet werken, omdat dan toch gewoon allerlei problematieken blijven staan. Wel of niet terecht. Ja. Hè, dat de moeder zegt, ja, maar zo werkt het niet. Want als het langer duurt, dan wordt het alleen maar... Het maakt niet uit. Dan moet je op een gegeven moment kunnen zeggen, oké, sorry, maar dan is het nu klaar. Ik geef u aan. Dan kan je ook in een beschikking opgeven. Hè, dat je zegt, luister, ter overweging. Op het moment dat u dat dit niet gewoon wat meer vaart gaat krijgen. Of in ieder geval dat we duidelijk weten van, oké, wat is er aan de hand? Dan rest mij niks anders dan een OTS uit te spreken over deze. Weet je, dan heb je een beetje die stok achter de deur.
Volgens mij is dat vind ik dus ook, dit soort zaken moet je primair in het familierecht oplossen. Dus inderdaad op de een of andere manier een omgangsregeling. Dat kan ook begeleid zijn. Probeer er dus ook iets naast te zetten aan een kindbehartiger of begeleiding van ouders met psychologen. Maar wel allemaal in het familierecht. En dan kan je als rechter best daar wat dwang op zetten. En pas de overheid ingrijpen. Dus pak de ondertoezichtstelling erbij halen. Dan moet je, dan ben ik het eens met de Hoge Raad. Ja, dan moet je echt niet missen verstaande signalen hebben. Dat het een ontwikkelingsbedreiging is. Maar dat is het niet snel. Hè. Ja. Het is vaak gewoon de wens tot contact. Het is het recht op contact. Maar het ontbreken van contact is niet snel een ernstige ontwikkeling.
Nee, mee eens. Ik heb nog eventjes aan jou nog even een vraag. Want jij benoemde dat net over familierecht, familierechter. Ik weet niet of dat tegenwoordig al anders is, maar... Je had natuurlijk toen de tijd nog wel een onderscheid tussen familierechters en kinderrechters. En ik weet, als zo'n zaak als dit voor een familierechter voorkwam, dan had je nog best wel vaak, inderdaad kwam je op die milde route. Maar als je terecht kwam bij, toch gek genoeg werden er daar ook wel eens gewoon jeugdrechters ineens ingezet, terwijl het een familierechtszaak was. En dan kreeg je ineens inderdaad heel snel van, we gaan maar naar jeugdzorg toe.
Ja.
Hoe is dat tegenwoordig? Of is alles gewoon
ik had het toevallig laatst met een discussie over met een andere advocaat.
Ja.
En die zei van, dat onderscheid is er nog steeds. Dat je hebt familierechters die geen kinderrechter zijn. Terwijl mijn stelling was, maar als jij gaat beslissen over een kind, moet je altijd kinderrechter zijn. Dus in mijn beleving en overtuiging zijn alle familierechters ook wel kinderrechter. Maar jij zegt ook...
Nee, ik heb ook die beleving had ik niet. Nee.
Nee,
en
nee,
dus
nee.
Ik merkte dat juist in dat soort zaken is dat ik hier voor bij een familierechter meer begrip had over inderdaad hoe ouders konden denken. En dat je inderdaad meer de kanten nog uit kon gaan van inderdaad, we gaan die milde route in. En noem het maar even de milde route van, oké, daar heb ik het over mild, dus niet te zwaar overheidsingrijpen in het gezinsleven, maar gewoon naar een kinderpsycholoog onderzoek enzovoort. En we houden de zaak aan. Maar als je inderdaad kwam bij een jeugdrechter, maar dat was ook, dan had je gewoon per definitie inderdaad in die zin pech. Dan kwam je heel snel al uit op een omgangs OTS.
Nou, als ik even in het wetboek kijk, op de rechterlijke organisatie, daar staat dus inderdaad degene die zitting heeft in een enkelvoudige kamer voor kinderenzaken, draagt de titel van kinderrechten. Dus als jij... Maar wat is dan een kinderzaak? Dan zijn inderdaad een familiezaak.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het een familierechter is die dan toevallig dan op dat moment in de kinderkamer terechtkomt. Ja.
Ja, nee, maar dus is op het moment dat jij, je hebt dus een 253a over de omgang, dat is familierecht.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk wel over het kind. Maar is dat dan een kinderzaak? Hè? Of is een kinderzaak echt... Als het jeugdrecht is, dus
onder toezichtstelling. Kijk, weet je, ik moet je eerlijk zeggen, wat ik nog wel eens voorheen dan wel eens probeerde, is dan een kort geding proberen te realiseren. En dan kwam je natuurlijk wel op spoedeisende problematieken, maar vaak kwam je er wel doorheen. Omdat je bij een kort geding zaak, kwam je nog wel eens bij rechters die eigenlijk helemaal niet zozeer per se familierechters waren of wat dan ook. Maar dan kreeg je inderdaad ook, dan wist je, als je dat geluk had daardoor, dat je in ieder geval die route niet kreeg automatisch richting een ondertoezichtstelling of wat dan ook. Nou, kan dat niet met een korting, maar ik begrijp wat ik bedoel. Dus in die zin, kijk, je zou zeggen, zou het niet moeten kunnen gaan. Maar aan de andere kant geef het maar wel weer aan, is dat rechters die niet uit het jeugdrecht komen, toch wel anders naar die zaken kijken.
Ja.
En die dan toch wel veel beter blijkbaar bekijken van oké, wat is inderdaad een ontwikkelingsbeleid? Gaan ze die gewoon veel beter toetsen?
Ja, ja.
Ben je dat niet met me eens?
Ja, ik zie wel ook wel. Hè, soms heb je ook te maken met een ander soort rechter die dan over een GI moet oordelen. Hè, bijvoorbeeld als het gaat om, dossier.
Ja.
Hè, dan kom je ook bij, zit je niet per se in het in een kinderrechter die dat behandelt. En daar in elk geval mijn gevoel, mijn beleving, ja. Dat daar toch wat minder dat gevoel is van, oh, wij zijn een keten met de GI, waardoor er wel toch net
objectiever wordt
iets objectiever wordt gekeken naar.
Kijk, weet je, in die zin is het natuurlijk een doodzonde, vind ik gewoon. Als je kijkt, er zijn zaken die, dat weet je ook wel, en ik bedoel even kort hoor, is als we het hier toch over hebben, is die hebben te maken met bestuursrechtelijke aspecten, dat weet je. Verzoekschriften die je gewoon ook aan de bestuurswet kan koppelen. Maar je krijgt het niet voor elkaar om bij een bestuursrechter er neer te leggen. Nee. Maar wat had ik het fijn gevonden als het wel kon, dat je dan gewoon inderdaad toch meer die objectivering hebt gewoon. Ja. En dat je inderdaad niet in die keten zit. Maar goed, oké.
Okay. Ja, je hebt het toen ook al inderdaad uitgelegd bij die podcast over het besluit tot omgangsbeperking.
Ja, klopt.
Die schriftelijke aanwijzing.
Ja. Maar goed, in ieder geval, we hebben het nu over de omgangs-OTS. Dat besef ik me wel degelijk. Ja. En ja, daar begon het mee, de beschikking waar je mee begon, geeft in ieder geval wel weer hoop, is dat het toch wel ook wel gewoon weer feitelijk wordt gekeken door zo'n hof van, goh, wat is hier aan de hand?
Nou ja, het gaat wel daar om de machtiging uit huisplaatsing. Ja. Hè? En dan is het fijn dat daar kritisch wordt getoetst. Maar voor mij is het nogmaals, het ligt verder niet voor. Maar als ik kijk naar die zaak, dat er dus kennelijk, als er geen zorgen zijn op de opvoeding, en het gaat dus puur over de omgang. En die OTS die loopt dus eigenlijk al vanaf,
8 jaar,
vanaf
dan
het kind geboren is.
Ja.
En dan denk ik echt, ja, maar hoe ben jij dan ooit? Hoe heb je ooit kunnen komen tot niet mis te verstaan aanwijzingen voor een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Nee, dus,
en je ziet dus ook dat zo'n omgangs-OTS never ending dan blijkbaar is. Een van de weinige OTS'en die nog een never ending is. Terwijl je eigenlijk weet dat je na zoveel jaar zou een OTS opgeven moeten worden. Welke kant dan ook uit.
Ja, en wat is dan in het belang van het kind?
Ja, maar het is ook bijzonder toch dat een kind eigenlijk vanaf geboorte niet anders meer weet dan dat hij onder toezicht staat.
Ja, maar
dat
ook
je onder zoveel
dat,
tijd aan gezinsfocus ziet lopen.
Ja. Ook voor ouders, hè. En de scholen weten dat. En hoe word jij dan als ouder bekeken dat je kind onder toezicht staat. En het heeft echt een enorme impact natuurlijk. Op je functioneren, je gezinsleven, je autonomie. En de energie die het je kost, de tijd. Hè, terwijl, die wil je natuurlijk gewoon een ontspannen opvoedomgeving je geven.
Misschien tot slot hoor, maar heb jij ooit wel eens een omgangs-OTS gezien waarvan je denkt van, nou, dat gaat goed aflopen?
Waarin dat heeft geleid tot een, uiteindelijk een prettige omgangsregeling.
Nou, of is het inderdaad gewoon, dan moet ik heel hard gaan nadenken.
Nee, ik moet er sowieso heel hard
Ja, dus het geeft dan toch wel aan dat dat eigenlijk een OTS-vorm is, die bijna altijd afloopt in negatieve zin.
In strijd natuurlijk.
Ja, maar ook sowieso. Inderdaad, hoofdverblijfplaats wordt veranderd. Ik weet het allemaal niet wat je kan bedenken, maar het is een drama.
Ja, nou, ga ik eens even goed over nadenken of ik een.
Misschien kan je het in de showcase dat je toch nog ergens jurisprudentie waarvan je zegt, die is goed afgelopen. Maar ik ken ze hiervan niet. Dus dat wil me aangeven gewoon van, als iemand die hiernaar luistert en in zo'n situatie zit, het is echt gewoon een hele moeilijke. Ja.
Goed, voldoende. Bedankt weer voor het luisteren.
Dankjewel voor het onderwerp.
Tot de volgende keer.
Ja,